Hi, welkom bij Top Talks, de employer branding podcast van Topdesk, waarin we jou willen inspireren en meenemen in onze cultuur.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Top Talks. Vandaag gaan we het hebben over diversity, equity en inclusion, oftewel DE&I. Benieuwd welke acties Topdesk allemaal onderneemt? Blijf dan zeker luisteren.
Ja, en vandaag hebben we ook opnieuw een gast uitgenodigd. Welkom Iris.
Hallo.
Fijn dat je erbij bent. Stel jezelf eens kort eventjes voor.
Ik ben Iris. Ik werk ondertussen 4 jaar bij Topdesk. Ik ben gestart als consultant. Dat doe ik eigenlijk nog altijd, maar nu ben ik meer het technische aan het opgaan. Dus zo koppelingen maken, automatisaties voor klanten vind ik heel leuk. En daarnaast ben ik ook talent lead, wat eigenlijk een soort rol is waarin ik collega's begeleid en coach, maar ook hun evaluaties en zo voorzien.
Ja, oké, boeiend. Al onze gasten hebben ook al een fun fact over zichzelf gedeeld. Wat is jouw fun fact?
Een fun fact over mij is dat ik naast mijn fulltime job bij Topdesk ook stand-up comedian ben.
Oké, leuk. Ja, dat wisten we natuurlijk al. Maar ideaal moment om reclame te maken.
Kunnen mij volgen.
Ik wil net zeggen, waar kunnen ze jou zoal vinden?
Wat is dus artiestennaam?
Mijn artiestennaam is Iris Kostrop. Kei origineel, maar online kan ik gevonden worden at Smostrop. Voilà. Sluikreclame.
Voilà,
kan zomaar.
Daar kunnen we zomaar in werken.
Je zei daarnet dat je consultant bent. Wat is jouw link precies met DE&I?
Goh, dat is meer een persoonlijke interesse, denk ik. Eigenlijk, ik denk ongeveer een jaar nadat ik gestart ben bij Topdesk, ben ik ook toegetreden tot de internationale DE&I werkgroep. Waar ik nu eigenlijk nog altijd voor in de kern zit. En daarmee organiseren wij van alles. Ja, van een internationale week over DE&I, vol met workshops en lezingen en zo, tot het uitrollen van internationale policies. We doen eigenlijk echt heel veel. Ja.
Oké, cool. We gaan er straks zeker nog dieper op in. Tijdens elke aflevering kiezen wij ook een stelling. En deze keer hebben we gekozen voor de stelling: DE&I is niet de taak van bedrijven. Hoe kijk jij hiernaar?
Ja, ik ga daar niet mee akkoord, natuurlijk. Mm-hmm. Anders zou ik hier misschien niet zitten. Nee, het ding is, je zit 5 dagen van de 7 op een werkomgeving. Dus dat is de bedoeling dat mensen zich daar eigenlijk ook wel thuis voelen en welkom voelen en gewaardeerd voelen. En daar maakt DE&I gewoon een heel groot deel van uit. En daar ben je dus als werkgever enerzijds voor verantwoordelijk, voor dat te kunnen bieden aan je werknemers, dat dat gewoon een veilige omgeving is om in te werken, waar iedereen kan zijn wie dat die wilt zijn. Maar eigenlijk zelfs breder, hè. Als bedrijf heb je ook zo'n danige impact op de omgeving, op de community waarin dat je plaats hebt. En ook daar is eigenlijk van een heel groot belang, denk ik. Dus ik denk als bedrijven, nog meer dan als individuen, maak je daar eigenlijk wel een groot belang in. Ja. Mm-hmm.
Je gaf het daar net zelf al aan. Je zit ook in een werkgroep binnen Topdesk die rond DE&I allerlei initiatieven onderneemt. Kan je een beetje meer vertellen over de aanpak? Is dat meer rond bewustwording van collega's of gaan jullie ook in gesprek met management? Hoe zit dat precies?
Ja, die bewustwordingfase zijn we bij Topdesk eigenlijk al een beetje voorbij. We gaan er nu vanuit dat mensen wel gewoon mee zijn, eerlijk gezegd. Er zijn wel landen waar dat er ook bij nieuwe collega's, bijvoorbeeld in België, in Nederland, waar dat er eigenlijk bij onboarding eigenlijk al een training wordt gegeven of een presentatie wordt gegeven over wat is DE&I en waarom vinden wij dat belangrijk. Maar verder organiseren wij, wat ik daarnet ook zei, jaarlijks nu een week internationaal met allerlei workshops en lezingen. En daar proberen we wel echt verder te gaan dan puur het awareness-stuk. Dus daar gaan we ook workshops voorzien voor leiderschap, bijvoorbeeld. Of in België hebben we ook al sessies gehad rond inclusive recruitment en zo van die zaken. Ja. Dus dat gaat wel al verder dan gewoon je bewustzijn van er is nog werk aan de winkel. Ja.
Er zijn echt wel concrete actiepunten aan aangekoppeld. Ja. Want werken jullie dan ook met doelstellingen?
Ja, sowieso. Wij krijgen als werkgroep ook steun vanuit het internationaal management. Dus ja, dat hangt er natuurlijk ook wel aan dat wij resultaten moeten kunnen leveren om te tonen dat we wel effectief waardevol werk aan het doen zijn.
Ja.
Dus naast die week, wat vooral nu ook een hot topic is, is het uitrollen van onze internationale Diversity, Equity en Inclusion Policy. Om eigenlijk onze topdesk, onze open topdesk cultuur, om die ook echt te gaan verankeren met steun van management, om aan te tonen, gewoon zwart op wit, dat management verantwoordelijk is voor discriminatie tegen te gaan of gelijke kansen te bieden. Zo'n zaken. Dus dat is wel een van de doelen of tactics die we dit jaar waar dat we op inzetten. Ja.
Ja. Ja, om hier eigenlijk verder op in te pikken. Dus jullie vertrekken van een globale strategie, maar hoe vertaal je dat dan in de praktijk? Want we zitten wel natuurlijk bij verschillende landen. Kan je bijvoorbeeld toelichten hoe je dat vertaalt naar het Belgische kantoor?
Het Belgische kantoor is eigenlijk, jullie weten misschien niet, maar is een beetje een proefkonijn geweest op vele vlakken.
Ah.
Eigenlijk, de policy die we nu internationaal willen uitrollen, die hebben we eigenlijk een jaar geleden al voor België gemaakt. En eigenlijk het hele proces van dat uitrollen en hoe dat we dat hebben aangepakt, was een beetje een testcase waar dat we nu met Lessons Learned eigenlijk een aanpassing van gemaakt hebben van die policy. Enerzijds om die ook lokaal te kunnen maken, maar ook de aanpak van hoe gaan we dat effectief gaan uitrollen. Dus we gaan eerst aan met management en zo gaan praten en dan daarna pas aan de hand van met een workshop bij de collega's op de verschillende werkvloeren. Dus België is eigenlijk, dat is gewoon omdat ik daar deel van uitmaak, denk ik, een beetje een proefkonijn geweest.
Ja.
Maar ja, evengoed met de sessies die we hier al georganiseerd hebben, wat ik daarnet ook al zei, rond het inclusief recruteren of inclusief taalgebruik, zijn gewoon zo van die sessies waar dat we gewoon jaarlijks toch wel iets willen doen om bewustzijn, enerzijds, maar uiteraard ook de praktijk gewoon aan te passen naar een inclusievere en nog fijnere werkomgeving, denk ik.
Ja. Want we zijn natuurlijk een internationaal bedrijf hè, met verschillende branches. Merk jij daarin grote verschillen tussen hoe de vestigingen daar tegenover staan of bepaalde landen, misschien culturele verschillen?
Ja, sowieso wel. Want enerzijds, je hebt wij in België, wij zijn bij, laten we zeggen, een veertigtal, dat is niet heel veel. Iedereen kent elkaar. Hè. Iedereen weet wie wie is. Iedereen weet, als ik een probleem heb met die of ik heb iets fout gezegd, kunt daarover in gesprek gaan, want je kent elkaar. Of als je vragen hebt, bijvoorbeeld, als mensen vragen hebben over ADHD of zo, weten die dat die bij mij terecht kunnen. Ik ga dat ook niet slecht opnemen of zo, want ik weet dat dat vanuit die mensen komt, vanuit goede intenties, want ik ken die mensen. Maar bijvoorbeeld in een Nederland of een Duitsland, waar iets grotere kantoren al zijn, is dat moeilijker, omdat je niet per se iedereen kent. En als je dan buiten je team gaat en je gaat iemand een vraag stellen over ADHD, maar jullie kennen elkaar niet, kan dat heel raar ontvangen worden. Wat het natuurlijk minder gemakkelijk maakt om die een open cultuur te hebben en om die gesprekken te kunnen voeren. Dus dat is één verschil dat we sowieso wel merken. Een ander is natuurlijk gewoon de culturele identiteit van de verschillende landen. Bijvoorbeeld in Duitsland zijn ze veel meer gewoon aan een meer hiërarchische structuur. Dat is gewoon, dat zit daar meer in die cultuur en dat maakt dan ook wel een verschil op die D&I-balans. Ja, Hongarije, iedereen weet ook wel politiek dat het daar iets is. Nu, versta me niet verkeerd, ik vind al onze Hongaarse collega's heel, heel fijne, heel open mensen. Maar natuurlijk, ze werken wel in de context van Hongarije, van het land, met een politiek, die is wat het is. Maar bijvoorbeeld in de USA ook, daar hebben ze hun eigen code of conduct, die we dus nu ook aan het aanvullen zijn met een D&I policy. Maar in die code of conduct staat letterlijk dat collega's, maar evengoed bezoekers, geen wapens mogen meebrengen op topdesk terrein. Of zelfs op de werkvloer niet mogen praten over wat ze met wapens zouden doen. Dat is iets dat je hier in braaf Europa, dat is volledig ondenkbaar. Dus op die manier merk je wel dat er gewoon verschillen zijn qua culturen en dat we daar rekening mee moeten houden.
Ja, absoluut. Ja, dat kan ik me voorstellen.
Daarmee ook bijvoorbeeld, nu dat we toch met die policies bezig zijn, we gaan vertrekken van een internationale template, maar we gaan die wel overal lokaal aanpassen aan bijvoorbeeld soorten processen of stel dat ze legale clausules hebben of zo, dat we die er ook inzetten of uithalen als het niet mag van hun wetgeving.
Ja.
Dus dat zit er sowieso wel bij.
Oké. Ja, ons kantoor zit naast een kerk, dus de klokken komen wel eventjes tussendoor.
Dus maar, inclusief naar ja, alle religies toe.
Maar ik wil nog even inpikken, want jullie hebben ook concrete doelstellingen. Merk je al een verschil ten opzichte van toen jullie zijn gestart met de werkgroep?
Ja, sowieso, want ik denk dat jullie zelf nog in die werkgroep zaten toen dat de werkgroep opgestart werd. Maar toen was dat, ja, hoeveel zaten er toen? Dat was dat per land echt heel één veel, of twee ja, mensen, wat een gigantische groep is. En je merkt gewoon, hoe groter een groep, hoe minder dat je gedaan krijgt. Mm-hmm. Ook in het begin zijn dat heel veel losse initiatieven en daar proberen we nu een beetje van los te weken om echt meer strategisch te gaan kijken. Wat zijn nu de pijnpunten of wat zijn nu de zaken die we echt moeten aanpassen voordat we echt gaan starten met allerlei losse projectjes die gewoon nice to have zijn.
Mm-hmm. Je zei daarnet dat België eigenlijk een soort van proefkonijn is geweest. En zijn er bepaalde zaken die je kan delen die dat je hebt geleerd en waar dat je nu rekening mee houdt om die policy internationaal te gaan uitrollen?
Sowieso om, natuurlijk, hier zit ik zelf mee in het people team. Dat is dan het team, HR en de talent leads. Dus dat is iets gemakkelijker voor mij om die stap naar management te maken, om die policy ook te bespreken, om daar feedback over te vragen, om die processen daarin te verwerken. Tuurlijk, als ik ga werken met management uit de andere landen, die ik veel minder close ken, dan is het ook wel belangrijk dat die gewoon mee zijn waarom dat die policy nodig is en wat als zij eraan kunnen doen. Dus dat is eigenlijk wel een belangrijke les die ik eruit heb gehaald. Dat het gewoon heel belangrijk is om dat management mee on board te hebben voordat je dat kunt meedragen naar de werknemers eigenlijk. Ja.
Oké, super. Dat waren alvast heel boeiende inzichten. We hebben ook altijd een vragenpotje. Een potje met vragen, letterlijk. Waar we een drietal gaan uittrekken. Ik zal misschien beginnen bij de eerste. Ja, welke verwezenlijking gelinkt aan DE&I ben je het meest trots op?
Het is er één die eigenlijk nog niet volledig klaar is, maar wel eindelijk beweging is gekomen. En dat is, in onze software hebben wij kaarten, eigenlijk fiches voor personen bijvoorbeeld, waarop dat dan staat, wat is hun naam, wat is hun voornaam, wat is hun mailadres enzovoort. Daar staat ook het vakje geslacht op. En dat was nog altijd eigenlijk een waarde, eigenlijk 0 of 1, man of vrouw.
Ja.
En dat was niet aan te passen voor de klant zelf. Maar dat is natuurlijk totaal niet inclusief. Dat is echt iets heel klein, maar maakt wel gewoon dat je software niet inclusief is. Dus ben ik echt al 2 jaar, denk ik, mee in gesprek met development, met designers, om dat aan te passen en wat dat we daar eigenlijk als best practice zien. En daar is nu effectief een werkgroep voor opgestart om dat te gaan aanpassen het komende jaar.
Ja.
En dat vind ik wel gewoon een verwezenlijking, omdat dat voor veel mensen als niet nodig werd gezien, terwijl dat wij echt wel wat non-binaire en transpersonen hebben die werken bij ons, maar evengoed die klant kunnen zijn bij ons. En dan is het gewoon echt heel raar dat je daar als mevrouw wordt aangesproken, terwijl je eigenlijk geen mevrouw bent, bijvoorbeeld.
Ja.
Dus dat is zoiets klein, maar daar ben ik best wel trots op.
Ja, ik kan me voorstellen. En ik kan me ook voorstellen dat het ook wel, het klinkt als iets kleins, maar dat het wel wat vraagt om het aan te passen of zo. Hè? Want je moet dan ook inderdaad bewoorden. Het is niet enkel dat vakje 0 of 1, maar ook alle bewoordelingen, alle teksten en alle talen vermoed ik ook in de software aanpassen. Dus
inderdaad.
Het is wel iets, cool en terecht om daar trots op te zijn, denk ik. Kim, pak jij de volgende.
Ja. Heb je tips voor andere medewerkers binnen bedrijven die D&I-initiatieven willen opzetten?
Wat sowieso belangrijk is, wat ik daarnet eigenlijk ook zo al een beetje zei, probeer niet gewoon met loze initiatieven. Allee, pas op, dat kunnen leuke initiatieven zijn, maar om lukraak zaken op te starten. Best is het altijd van te starten van een datacollectie. Al is het bijvoorbeeld hoeveel mannen of vrouwen werken hier, in welke posities werken hier. Is daar een pay gap bijvoorbeeld, of hoeveel mensen van kleur werken hier. Of, je kunt op heel veel demografische zaken eigenlijk data gaan ophalen en daaruit conclusies gaan trekken rond waar zit het probleem. Mm-hmm. Of waar zit er mogelijk een probleem? En op basis daarvan kun je eigenlijk starten met een strategie uit te bouwen. Kun je best richten op 1 à 2 dingen, denk ik, per jaar. Dus te zien hoe groot dat ze zijn natuurlijk. En om daar dan eigenlijk specifiek je projecten rond te gaan bouwen. Stel dat je zegt, ja, we willen meer vrouwen in management. Ja, start dan met projecten specifiek rond meer vrouwen in management, als dat nodig is, hè, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Start met een leadership program of zo voor vrouwen. Of spreek effectief vrouwen aan voor openstaande vacatures in leadership of zo. Dat zijn van die dingen die je kunt doen, maar het beste is altijd van te starten van een datacollectie of van echt feiten en niet puur van buikgevoel.
Mm-hmm. Ja.
Okay. Goeie tip, dank u.
Ja, over naar de laatste. Wat is jouw leukste herinnering bij Topdesk?
Moet ik even over nadenken.
Zoveel herinneringen.
Zoveel leuke herinneringen op 4 jaar. Er zijn er wel heel veel. We hebben natuurlijk altijd leuk zomerfeest en zo. Mm-hmm. De eerste keer dat ik dat mocht meemaken in real life, want ik ben gestart in COVID, zou je misschien denken, dat is dan het leukste. Maar eigenlijk denk ik gewoon die eerste keren na lockdown, dat ik effectief mensen in het echt mocht zien en dat je daar gewoon lunch mee kon hebben aan een tafel. Dat waren momenten voor mij die toch heel fijn waren.
Ja,
denk ik.
Dat kan ik me voorstellen.
Ja, na zo'n 2 jaar bijna niemand echt heel goed. Ik kent mensen natuurlijk wel, maar toch, dat is... was heel fijn.
Het waren gelukkig leuke collega's, want je werkt hier nog.
Ik werk hier nog, ja.
Andere fun fact, dat je effectief echt volle corona effectief. Lockdown.
April 2020. Ja, voilà. Ja.
Dat staat ook nog in mijn geheugen gegrift in ieder geval. Oké, hiermee zijn we gekomen aan het einde van deze aflevering. Ik denk dat onze luisteraars er zeker en vast iets aan hebben gehad en heel wat nuttige tips en tricks hebben meegekregen, maar ook echt wel concrete toepassingen. Dus dank je wel daarvoor. Merci om even langs te komen in de opnamestudio. hiermee zijn we dus effectief aan het einde gekomen. Bedankt voor het luisteren. Als je ons wil blijven volgen of op de hoogte wil blijven van volgende afleveringen, vergeet ons dan niet te volgen op social media. En graag tot de volgende keer.